Dromerige muziek, Julie Cruise, Mysteries of Love. Misschien heeft dat ook wel iets te maken met ons gespreksonderwerp van vandaag. Er zal in ieder geval een portie liefde bij te pas komen. En dan wel voor het kind, het pleegkind dat sommige mensen in huis halen. En die staan dan in voor de opvoeding een tijd lang van zo'n pleegkind. Daarover gaat het in het komende half uur. We hebben daarvoor gasten in onze studio. En dat is Paul Hoemare, de man uit Maldegem van het Drempeltje, die nogal vaak sociaal getinte onderwerpen hier aan de tafel gaat aankaarten. Hij geeft ook twee mensen in zijn kielzog mee vanuit Brugge komen die, namelijk van Oikon de Brugge, dat is een pleegdienst, een dienst voor pleegzorg. Zij plaatsen kinderen en volgen dan ook de evolutie daarin op. Wij praten dan ook met Mark David, de directeur daarvan, en met Giselle Krombe. Dat is juist, over een project vooral, dat zij samen met Open Thuis Oost-Vlaanderen en het Sociaal Centrum van Gent samen hebben op punt gesteld en hier in het Meetjesland voor het eerst gaan toepassen, gaan installeren. Een stapvormingsprogramma voor kandidaat pleegouders. Daarover gaat het, maar ik denk dat wij eerst de pleegzorg misschien in een iets wat ruimer kader moeten plaatsen. Pleegzorg... Zeg misschien eens kort, mensen, wat dat precies inhoudt. Dat is iets anders dan een weeskind opnemen voor eens en voor altijd. Is iets anders dan adoptie. Waar plaats je de pleegzorg precies?
Pleegzorg plaatsen wij momenteel als een bijkomende mogelijkheid, als een kans om, die wij bieden aan bepaalde gezinnen, bepaalde ouders, die voor een korte of voor een langere periode niet kunnen instaan voor de opvoeding of de opvang van hun eigen kinderen. Dus in die zin, als er op dat ogenblik in een bepaald gezin zich problemen voordoen, dan, als het echt niet anders meer kan, dan kan een pleeggezin een tijdelijke oplossing bieden voor de opvang van bepaalde kinderen uit probleemgezinnen. Wij plaatsen pleegzorg dus in de rij van de andere mogelijkheden. Wij zeggen niet pleegzorg in de plaats van een opvang bijvoorbeeld in een instelling, maar wij vinden dat pleegzorg naast de andere residentiële opvangvormen, zoals men dat dan noemt, duidelijk een alternatief kan bieden.
Ik kan mij voorstellen dat een kind liever in een pleeggezin terechtkomt dan in een grote instelling.
Dat is ook zo. En wij gaan er dus ook vanuit dat voor ieder kind in principe ergens wel een pleegopvang kan georganiseerd worden. Dus de stelling binnen pleegzorg is dat wij niet dadelijk grenzen leggen en zeggen voor die kinderen of die kinderen kan het niet. Wij ondervinden binnen de 15 jaar werking die wij hebben binnen Oikonde, dat binnen pleegzorg er heel ruim wat mogelijkheden zijn voor de opvang van kinderen. Maar er zijn inderdaad ook wel grenzen aan. En het is juist een van de bedoelingen van de werking van onze dienst, dat wij samen met pleegouders gaan ervoor zorgen dat er kinderen die door allerlei omstandigheden dan toch beter niet in een gezin terechtkomen, dat wij ook die kinderen niet plaatsen in een pleeggezin. Maar in principe gaan we er eigenlijk vanuit dat pleegzorg een groot aantal opvangvormen kan organiseren, soms veel meer of dat men in eerste instantie zou kunnen denken.
Misschien moet u nog eens een soort definitie geven van zo'n pleegkind, want ik denk dat er veel luisteraars misschien met de verkeerde idee zitten, dat we dan nogal vaak praten over lastige kinderen, over moeilijke kinderen, misschien zelfs over criminelen. Dat kan, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn.
Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Het is natuurlijk zo dat kinderen die uit probleemsituaties komen, wel een pak bagage met zich meenemen. En als kinderen dan langere tijd in een pleeggezin verblijven, dat die problemen die zich vroeger hebben voorgedaan, op een of andere manier ook wel opnieuw naar boven komen. Dus wij mogen pleegouders, of aanstaande pleegouders, moeten wij daarin heel realistisch voorbereiden. kinderen uit probleemsituaties brengen problemen met zich mee, brengen hun problemen mee in het pleeggezin, maar die problemen kunnen erg variëren. En die kunnen van ja, de normaal heldende opvoedingsproblemen, zal ik maar zeggen, gaan tot vrij extreme gedragsproblemen, waar er op een aangepaste manier soms moet mee omgegaan worden. Dat is iets wat moeilijk voorspelbaar is, maar kandidaat pleegouders moeten er rekening mee houden dat pleegkinderen een stuk de probleemsituatie van waaruit ze komen, dat ze die probleemsituatie ook een stuk meebrengen in het pleeggezin.
Je hebt daar uitdrukkelijk ook de eigen ouders vernoemd. Het is zo dat die niet uit het gezichtsveld van de pleegouders en het pleegkind worden gehouden. Ja. Kun je dat misschien eens nader verklaren? Wat is de band tussen pleegouders, eigen ouders en kind?
Pleegzorg verschilt in die zin van adoptie dat je kind niet adopteert. Het kind blijft dus het kind van de eigen ouders. Alhoewel dat uit het thuismilieu dan verwijderd is voor een kortere of een langere duur, maar er blijft dus contact behouden worden met de eigen ouders. Het is ook heel belangrijk voor het kind dat het zijn eigen levensgeschiedenis weet en kan begrijpen wat er gebeurd is. Ook om terug naar huis toe te werken, want dat is eigenlijk het eerste doel van pleegzorg, de eerste prioriteit, dat is terug naar huis. Mm-hmm. In vier gevallen kan dat niet. In vier gevallen moet een minimum van contact blijven voor bezoek. Dat voor het kind of voor de ouders. Soms zijn de ouders ook verdwenen, dat kan ook. Mm-hmm. Maar echt, de ouders staan dus wel heel centraal. Ze verdwijnen dus zeker niet. Je adopteert geen kind. Je neemt er eigenlijk de eigen ouders bij. Als je een kind als pleegkind in je gezin opneemt.
Is daar gevaar voor spanningen tussen ouders, pleegkinderen, touwtrekkerij? Of valt dat in de praktijk meestal wel mee?
Ik zie dat politiek.
Ja, maar eigenlijk wel, ja. Dat zijn dus, dat is automatisch. Ik denk dat je altijd spanningen hebt in een gezin. Maar dan op een gezonde manier. Het is wel zo dat je als pleegouder, in ons geval bijvoorbeeld, toch?
Ik moet er dat misschien bij zeggen, Paul, dat jij nu niet als een man van Trempeltje hier zit en praat, maar wel als pleegouder.
Ja, ja, we zijn dus al
voor alle duidelijkheid.
Een elf à 12 jaar pleegouderschap. We hebben dus eerst afhankelijk crisis van gedaan. En uiteindelijk, hetgeen die Giselle juist aanhaalde, de stap dus van terug naar huis, dat hebben we dus heel goed ervaren. Als we in de periode van het crisisopvang. Crisisopvang, dat is dus ook kortstondig. Maar het feit dat op een gegeven moment dan die kinderen eigenlijk, dan de ouders bij wijze van spreken verdwenen waren, kunnen bijna niet anders of met uw gezin u openstellen als zijnde van, wij zijn nu het gezin van die kinderen. Maar die ouders zijn dus spreekwoordelijk eigenlijk altijd aanwezig, bij wijze van spreken. Gij kunt niet anders of rekening houden met het feit dat er nog ouders zijn.
Nu, Paul, ik hoor je daar zeggen, het gaat eigenlijk soms over crisisopvang, over kortstondige opvang, tijdelijke opvang. Ook dat is, meen ik, een fundamenteel verschil tussen pleegzorg en adoptie bijvoorbeeld. Het gaat sowieso over een tijdelijke oplossing, want wel denk ik dat tijdelijk toch wel soms tussen grote aanhalingstekens moet gezet worden. Over welke termijnen praten we dan meestal?
Ik denk dat er een beetje van afhangt, dienst per dienst, omdat er zijn verschillende diensten werkzaam in Vlaanderen en iedere dienst heeft zich wat geprofileerd rond een meer specifieke vorm van pleegzorg. Maar ik denk voor ons binnen Oikonde dat wij zowat over een gemiddelde termijn van een drietal jaar kunnen spreken. Dus als wij alle plaatsingen door elkaar nemen, dan denk ik dat wij een vrij realistische termijn is. Daarmee, dat houdt eigenlijk in korte plaatsingen van anderhalve maand, twee maand, dat is dan eerder een crisisopvang, tot blijvende plaatsingen, kinderen die zelfs op volwassen leeftijd in het gezin blijven.
We gaan zo dadelijk even kijken wat de impact van zo'n pleegkind is in het hele pleeggezin. Dat doen wij na een stukje muziek. We hebben Herman van Veen uitgenodigd en hij brengt het verhaal van Anna.
Dat was inderdaad een mooi plaatje van Herman van Veen. We praten verder met de mensen van Oikon de Brugge. We hebben al een summierbeeld gekregen van pleegzorg, van het pleegkind vooral. Maar ik denk dat we ook eens naar de pleeggezinnen moeten kijken, want dat is toch ook een van de bedoelingen van dit programma, dat er mensen warm gemaakt worden om dus mee te werken aan de opvang van pleegkinderen. Nu, zo'n pleeggezin, is er daar een soort definitie van? Hoe moeten die mensen, een soort profiel van? Over welke mensen praten wij dan? Moeten dat sociaal voelende mensen zijn? Moeten zij al met één been in het sociale werk staan om daaraan mee te werken?
Dus vanuit de dienst stellen wij eigenlijk in principe geen criteria, zoals men zegt, voorop. Het begrip gezin wordt ook bij ons heel ruim geïnterpreteerd. Een leefgemeenschap, personen die alleen wonen, bepaalde familiale omstandigheden worden bij ons ook beschouwd als een gezin. Dus dat is al heel belangrijk. Wij maken ook geen onderscheid qua inkomen, qua studies, qua sociale achtergrond van de mensen die zich aanbieden. Maar wat de juiste criteria zijn die wij dan wel een stuk meegeven aan kandidaatgezin, dat kan Giselle misschien nog eens op ingaan.
Nu, dat zijn eigenlijk nieuwe criteria, want het zijn de criteria van het stapprogramma. En het stapprogramma is heel recent, dus pas verleden jaar dat daarmee gestart is binnen verschillende diensten. Heel centraal binnen het stap staat dat er duidelijke criteria zijn, terwijl dat vroeger eigenlijk niet zo was. Mensen die zich kwamen aanmelden als kandidaat pleeggezin, namen deel aan drie gesprekken met verschillende mensen uit de dienst. Op basis van, denk ik, soms voor hen onduidelijke criteria, waarop dat ze al of niet als kandidaat opgenomen werden in de diensten. Nu, het stapprogramma stelt 5 duidelijke criteria voorop. Eerst en vooral wil ik zeggen, omdat je zegt pleeggezin, wie zijn dat of welke mensen moeten dat zijn? Dat dan in eerste plaats mensen moeten zijn die graag kinderen zien. Maar die ook een zekere vorm van deskundigheid bezitten, maar die deskundigheid heb je sowieso niet. Je hebt dat voor je eigen kinderen, maar voor pleegkinderen heeft niemand dat uiteindelijk. En daarom willen wij via het STAPS dan ook een zo goed mogelijke voorbereiding geven, of ze toch een keer laten proeven van de pleegzorg voordat ze erin stappen. Nu, die 5 criteria. Heel belangrijk is, wij vragen dat mensen open en duidelijk kunnen zijn in contact. Dat wil zeggen, omdat voor pleegkinderen is het heel belangrijk dat ze open en duidelijke boodschappen krijgen, omdat ze vroeger heel met heel wat onduidelijkheden, vaagheden te maken gekregen hebben. Dus voor pleegouders is dat eigenlijk heel belangrijk. Ook omdat pleegouders vaak geconfronteerd worden met situaties waar ze uitleg moeten geven over het kind, met allerhande diensten en mensen, dokters, weet ik wat, geconfronteerd worden. En dat het toch wel belangrijk is dat ze in die contacten open en duidelijk kunnen zijn, ook als ze een andere mening hebben. Mm-hmm. Een tweede aspect is het kunnen delen van ouderschap. Nu, dat is al aan bod gekomen, omdat het nooit je eigen kinderen zijn. Blijven altijd kinderen van iemand anders. En die moet je kunnen delen met de eigen ouders. Ook met de diensten, ik zeg met Hans, het hulpverlenings... zou ik zeggen, pakketten rond, eigenlijk. Een goed gevoel kunnen geven aan een kind. Positief zelfbeeld zijn vaak kinderen met minderwaardigheidsgevoelens, die zich schuldig voelen aan de situatie waar dat ze uitkomen. Het is belangrijk om daar een stuk te kunnen op inspelen, een stuk hun levensgeschiedenis te kunnen meemaken, als dan als toch een stuk zelfwaardegevoel krijgen. Opvoeden zonder fysiek te straffen, dat is vooral bij mishandelde kinderen, omdat zij vaak heel wat fysiek straffen ondergaan hebben. En heel belangrijk kunnen inschatten wat de invloed zal zijn op je gezin van een pleegkind, want dat brengt nogal wat mee. Dat brengt heel wat normen en waarden mee die totaal anders zijn van die ze binnen je eigen gezin, heel wat andere gewoontes. Een heel andere levensstijl eigenlijk. Het heeft wel invloed op de buurt, op de school, op... Dus dat is heel belangrijk dat je kunt inschatten wat dat voor mijn gezin betekenen. Nu, ik zeg nu constant moet, als ik dat opsom. het enige wat wij eigenlijk vragen aan de mensen is, kun je daarmee akkoord stellen? Kun je zeggen van, kijk, die vijf dingen, ik kan mij daarmee akkoord zeggen dat belangrijk is voor pleegkinderen. En dan gaan wij op stap met de mensen. De rest volgt dan wel verder.
Als je het zo hoort, en ik denk dat de luisteraars dat kunnen beamen, klinkt dat nogal theoretisch. En ja, op het ogenblik dat je gaat kiezen voor pleegzorg, dan heb je het nog niet aan de lijve ervaren. Het blijven dus vraagtekens. Maar daar wil het stapprogramma een beetje aan tegemoet komen door in een reeks van 10 avonden een voorbereiding te gaan geven naar die pleegopvang. En daar worden al die punten die je nu heel kort hebt samengevat, uit elkaar getrokken en echt ervaringsgericht aangebracht. Hè. Dat stapprogramma is dus eigenlijk een voorbereidingsprogramma voor mensen die interesse hebben over een aantal avondsessies. En dan kunnen zij al dan niet beslissen of zij het gaan waarmaken.
Dat is heel belangrijk, dat ze al of niet zelf beslissen. Dat is ook in tegenstelling tot vroeger, waar eigenlijk de diensten beslisten over het feit van u wordt opgenomen, u wordt niet opgenomen, om die redenen. De bedoeling van stap is dat ze zelf gaan uitmaken, ga ik pleegouder worden voor die of die soort opvang,
Kun je dat kiezen? Kun je als toekomstige pleegouder een voorkeur uitspreken voor pakweg een kind van leeftijd van kleuter tot lagere school? Of dat je zegt, kijk, ik heb liever een ouder kind, een puber of reeds een adolescent bij me in huis?
Het is al zo in het programma er is al een programma geweest in West-Vlaanderen, in Roeselaar, dat mensen heel bewust kiezen voor bijvoorbeeld een leeftijd 8 tot 12 jaar, die en die problematiek. Die of die langdurige of kortdurige opvang. Dus heel bewust kunnen kiezen van wat wil ik eigenlijk in mijn gezin, wat past er nu in mijn gezin. Dat kan natuurlijk verschillen, twee jaar verder kan dat totaal anders zijn. Het is dus wel zo dat mensen echt bewust gaan kiezen naar een bepaalde richting dat ze uit willen.
Wat ik hier zeker zou willen onderstrepen, dat is dat de 10 avonden die gegeven worden geen cursus zijn of geen lessenreeks of zo. Het is dus zo dat iedereen die het programma hoort, zal ik maar zeggen, en die eraan denkt of die al een paar jaar in zijn achterhoofd het idee heeft van eigenlijk zie ik daar wel iets in om hier binnen ons gezin of bij mij thuis of in onze leefgemeenschap een kind of een jongere of eventueel een volwassene op te vangen. Dan zou ik zeggen, wij nodigen die mensen uit om die 10 avonden te komen volgen. En die 10 avonden, daarin gaan wij met die mensen vanuit hun eigen ervaringen, zaken die zij zelf in hun eigen leven al ondervonden hebben, zo. Van daaruit gaan wij dan 10 avonden daarmee bezig zijn. Dus wij geven geen les of wij geven geen cursus daarover. En in die 10 avonden is het de bedoeling dat die mensen die daar ooit wel een keer aan gedacht hebben, na de 10 avonden kunnen zeggen van kijk, goed, oké, dat ligt mij eigenlijk wel, ik zou daar willen mee doorgaan. Ofwel zeggen mensen van, als ik dat allemaal hoor en als ik mijn eigen situatie bekijk, dan ben ik daar momenteel niet klaar voor. En dat is wel heel belangrijk, dat mensen voor zichzelf kunnen uitmaken van, ga ik daar nu in door of wacht ik daar nog een beetje mee. Dat is eigenlijk de bedoeling een van de bedoelingen van het STAP-programma. Ik vind het een mooie vergelijking die men soms maakt met mensen die willen leren zwemmen. Als je een groep mensen die al jaren aan denkt om te leren zwemmen, daarmee ga je niet naar het zwembad en die mensen doe je niet de eerste dag al in de grote diepte springen. Je gaat daar naartoe en in het ploeterbad ondervind je eerst zo'n beetje wat dat zwemmen is. En na een paar avonden kunnen de mensen dan zelf zien van, ja, wil ik nu eigenlijk wel leren zwemmen of niet? En als ze dan willen leren, dan kunnen ze onder begeleiding, ik zou zeggen, naar het roodbad gaan. Dus aan pleegzorg gaan doen. En dan met begeleiding van diensten de stap zetten om hun huis open te stellen voor iemand.
Nu, ik denk dat het sowieso geen beslissing is die je neemt op één dag. Dat je daar niet over één nacht ijs gaat. En ik kan me best ook voorstellen, door hetgeen hier gezegd wordt, dat we juist een aantal mensen gaan afschrikken. die denken, ja, zo'n pleegkind, dat lijkt bijna een fulltime job, een hele opgave om dat te begeleiden. Nu, dat hoeft niet zo te zijn. Ik denk dat zo'n kind ook perfect kan meedraaien in het eigen gezin.
Ja, dat klopt. Want het is dus zo dat Oikon de Brugge eigenlijk een dienst is die uitsluitend kinderen, jongeren en volwassenen in pleeggezinnen plaatst, maar dan wel kinderen die dus op een of andere manier buitengewoon onderwijs volgen. Dus kinderen met een handicap, alhoewel dat begrip vrij rekbaar is. Dat wij een aantal pleeggezinnen hebben waar kinderen geplaatst zijn, kinderen die buitengewoon onderwijs volgen, die een licht mentale achterstand hebben, die bepaalde fysische afwijkingen hebben of zo, maar die heel vlot in het gezin meedraaien, die overdag naar school gaan, 's avonds terug thuiskomen van school enzovoort. Maar het blijft natuurlijk een opdracht en het blijft natuurlijk een stuk energie vragen, tijd vragen, het is een investering. Ik denk dat Paul best geplaatst is om daarop te antwoorden.
Paul en Ludwin, jullie vangen al geruime tijd, jaren al, kinderen op. Toen bestond dat stapprogramma nog niet. Dat moet voor jullie in het begin wel een enorme aanpassing gevergd hebben. Om
ja,
het gezin...
wij zijn dus wel gestart met de nodige idealisme. En niet wie ons kent, ik had dat ondertussen al weten dat dat in veel gevallen grenzen bij ons. Maar wij worden dus wel realist daarin. In die zin, na de jaren dus dat je dat meemaakt. En ik denk dat het stapprogramma een heel goede, eigenlijk kan niet anders of daar eigenlijk reclame voor maken voor zoiets, omdat het eigenlijk aan mensen de kans biedt om een keer eigenlijk daar eerst over door te bomen voordat je aan zo'n eigenlijk een stap zet om zoiets te doen. Dat hebben wij dus wel gemist. Wij hebben dus ook ervaren dat wij hadden dus wel heel veel aan contacten onderling met pleeghouders. En daarom zijn er ook groepen opgericht, onder andere door mij. Hè. En uiteindelijk met pleeghoudergroepen onder elkaar konden jij over veel van die zaken praten. En dat is iets wat bijvoorbeeld met dat stapprogramma al op voorhand al een beetje gedaan wordt. Aan de hand van een ervaren pleeghouder die erbij aanwezig is. Ik kan eigenlijk niet anders zeggen of die mensen eigenlijk... dat is een heel goed initiatief, denk ik, en proficiat mensen voor.
Paul, jullie vangen thuis meerdere pleegkinderen op, hè?
Wij hebben dus 3 pleegkinderen en 3 eigen kinderen. En ik moet zeggen, enerzijds zou ik zeggen, godzijdank, dat wij dus geen crisisopvang meer doen. Dat die kinderen gewoon geïntegreerd in ons gezin kunnen leven. Maar crisisopvang had dan ook voor ons als iets aantrekkelijks. In die zin dat je dus continu met nieuwe situaties geconfronteerd wordt. En eigenlijk als dusdanig een wereld leert kennen die onderliggend...
Oh, 3 eigen kinderen, 3 pleegkinderen. Ik dacht daar straks ook aan toen u dat programma voorstelde. De ouders een beetje ervaringsgericht laten kennismaken met wat die toekomst van pleegzorg kan zijn. Maar je zit vaak ook met de eigen kinderen, ook voor hen is het een bruske overgang eigenlijk, want zij moeten toch voor een stuk hun ouders gaan delen met die pleegkinderen. Hoe is dat bij jullie gegaan, Paul?
Stapsgewijs, we hebben dus eigenlijk altijd vreemde kinderen bij ons in huis gehad. Van kleins af, dus van onze oudste zoon, die werd dus van kleins af al geconfronteerd met andere kinderen in huis. Wij hebben dus eerst een opvanggezin geweest.
Kan dat een probleem vormen, mensen van de pleegdienst, dat kinderen dus die nieuwe gasten in het gezin gaan afstoten?
Dat kan inderdaad problemen vormen. Ik denk zowel naar de materiële kant toe. Als je zelf 3 kinderen hebt en 3 kamers hebt voor elke kamer en dan komt er een kind bij, dan wil dat zeggen dat er 1 een kamer gaat moeten delen waarschijnlijk. Dat zijn dus praktische problemen. Er zijn ook een hele hoop andere zaken die voor de eigen kinderen inderdaad kunnen moeilijk overkomen. En daarom worden de eigen kinderen eigenlijk in het voorbereidingsproces ook via stap wel voor een stuk erbij betrokken. Dus naast de avonden die gegeven worden, zijn er nog een aantal huisbezoeken gepland, waarbij men met de ouders, maar ook met de eigen kinderen, er gewerkt wordt rond wat denk jij daar nu van als er hier een kind zou bijkomen? En waarbij de eigen kinderen dan ook wel een stuk hun eigen ideeën daar rond kunnen doorgeven.
En er is ook een kinderavond Dus de negende avond is een open avond in het stapprogramma, waar dat de mensen zelf hun eigen gasten kunnen meenemen om kennis te laten maken met de pleegzorg. Ook hun eigen kinderen, waarvoor dat er een speciaal kinderprogramma voorzien wordt, gericht naar pleegzorg.
Dan misschien nog zo'n vraagje uit het leven gegrepen. We hebben hier nu een pleegouder. Paul, er is daar ook al gesproken van afscheid nemen. Ook dat is eigenlijk iets wat men zich moet eigen maken. Dat komt ooit wel eens. Heb je daar zelf al aan gedacht? Kun je die kinderen na al die jaren nog makkelijk lossen?
Ja, ik denk dat dat ongeveer op gelijke basis is als afscheid nemen van je eigen kinderen. En ik denk dat de meerdere mensen die realiseren zich hoe afscheid nemen is van eigen kinderen. Voor ons is dat eigenlijk hetzelfde. We mogen dat gerust staan. Het afscheid nemen van het pleegkind is voor ons even moeilijk, of zoals u het wil, aanpasbaar als uw eigen kinderen. In feite, het voornaamste is dat zij zich het leven zelfstandig kunnen doorkleven. Dat is een van de eerste basisen, denk ik, of een van de eerste waarden die wij die kinderen willen meegeven of... Dat is heel belangrijk. He. Zelfstandig kunnen door het leven gaan.
Lanceerplatform.
Ja, dat is ons eigenlijk. Dat is de taak eigenlijk van pleegouders, denk ik, voor een groot deel. Maar ook van gewone ouders. Dus die taak van ouders is in feite toch de kinderen zo goed mogelijk begeleiden tot de volwassenheid. En dat ze dus het leven kunnen vinden, of zelfstandigheid kunnen vinden. Waar iedereen recht op heeft, denk ik. Ja.
Onze tijd is eigenlijk al opgebruikt. We moeten eindigen met een aantal praktische zaken misschien nog rond dat stappenprogramma, als er nu luisteraars daarvoor warm gemaakt worden, wat wij uiteraard hopen. Waar kunnen zij dan terecht voor meer informatie? En heel concreet, waar gaan die avonden dan door?
Ze kunnen eigenlijk bij 3 diensten terecht. Dat is onze dienst, Oikonde. Moet ik telefoonnummer doorgeven? Dat is 050 33 43 17. Open thuis, dat is in Gent, Oost-Vlaanderen, dus 091 25 55 50. En het sociaal centrum, dat is 091 23 66 55. Nu, het programma zelf gaat door in Aalter, in de gemeentelijke sportdienst, en start op 24 maart voor 10 avonden. 10 dinsdagen eigenlijk.
Ik wil erbij vermelden dat dus deze week in het Vrij Maldegem daar een artikel over staat, met onder andere die contactadressen, dus voor de regio als gedaan. En dat er dus in de voornaamste kranten dus ook nog artikelen gaan komen. En dat het dus op de rolkrant van AVS, dus ook de 2 komende weken eigenlijk voor, met een bepaalde regelmaat, de informatie gaan verschijnen.
En ik zou nog aan toevoegen dat gezien Paul hier in de streek een gekende figuur is. Dus Paul fungeerde een beetje als contactpersoon voor Oikonde hier in het Meetjesland. Dat mensen altijd kunnen contact opnemen met het drempeltje of met Paul. En die zal dan wel onze telefoonnummers of eventueel andere gegevens doorgeven.
Ja, geen enkel probleem.